Ik heb vanmorgen een boodschap van God gekregen die ik doorgeven. En ik kan alleen maar een boodschap van God doorgeven als Hij het doorgeeft. Want de boodschap is geestelijk. En ik kan alleen maar woorden vertellen. En het heeft geen enkele waarde als God daar niet zijn geest aan verbindt en jouw hart aanraakt. Dus ik wil eigenlijk beginnen met het gebed dat we ons afstemmen op God en ons open. Ons hart openen voor hetgeen wat God wil doen vanmorgen. Hemelse Vader, ik wil u danken dat u vanmorgen in ons midden aanwezig bent, dat u hier bent en dat uw liefde naar ons uitgaat. Heer, u verlangt niks liever, Heer, dan ons te omhelzen, dan ons te aan te raken, Heer, met uw liefde. Heer, dan ons welkom te heten in uw koninkrijk. Heer, en ik bid, Heer, dat u, Heer, de woorden die ik zal spreken, Heer, gewoon gaat gebruiken om daar mensen mee aan te raken met uw liefde. Om mensen dichter tot uw hart te brengen. Heer, om mensen in uw goddelijke bestemming te brengen. Heer, ik wil u danken, Heer, dat u hier bent en dat u deze boodschap gaat zegenen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil beginnen met een kleine bemoediging voor iemand. Dat heb ik op mijn hart gekregen. En ik wil iemand bemoedigen met financiële problemen. Iemand die in schulden zit, die het moeilijk vindt om iedere maand rond te komen. En God wil jou helpen. Dat is, God wil je erin bemoedigen, want Hij is ook gekomen voor jouw financiële schuld. Jezus is ook gestorven voor jouw financiën en Hij is voor je lichaam, wil Hij helen, Hij wil je ziel helen, Hij wil je financiën helen, Hij wil dat het goed gaat met je. En ik heb het op mijn hart om €50 te geven aan iemand die zich voelt aangesproken daardoor. Die zegt van ja, ik heb echt een nood in mijn leven. Het is geen grapje, ik wil het je echt geven. Dus degene die als eerste hier komt, die mag het hebben. Dit is de troon van genade. Wie durft? Hier zit ook een diepe les in. Het is moeilijk soms om genade te ontvangen. Maar de Heer legt het op mijn hart. Om echt, heb jij, ik kan me niet voorstellen dat hier niemand zit die een financiële nood heeft. En die zegt, nou het gaat maar allemaal voor de wind. Als dat zo is, dan... Amen. Halleluja. Halleluja, Vader. Ik wil u danken, Heer, dat u gewoon ons wilt bemoedigen deze morgen. Heer, en u wilt mijn broer bemoedigen, Heer. Heer, dat uw hart naar hem uitgaat. Dat u hem ziet. Heer, dat u hem niet veroordeelt, Heer, maar dat u er voor hem bent. Heer, en dit is slechts een klein gebaar, Heer, maar uw genade is veel groter dan dit kleine gebaar. Heer, en ik wil u bidden, Heer, dat u hem diep van binnen aanraken. Heer, dat het... Ja, dat dit gebaar, Heer, dat dat niet alleen maar €50 is, Heer, maar dat dat een groot gebaar van U liefde is naar Hem toe. Halleluja, dank U, Jezus. Broer, aanvaard het in Jezus' naam. Aanvaard zijn genade. Ik wil je ook een boekje geven, want dat, alleen dat die €50 zal jouw problemen niet allemaal oplossen. Dit is een boekje van schuld naar overvloed. Erin staan goddelijke principes in. Van hoe je de goddelijke principes in je leven kunt toepassen. Dat die stroom van zegen in je leven op gang komt. Oké, God zegen je erin. God is bezig. En is een demonstratie van Gods genade. En dit zet iets in werking. En dit is de troon van genade. En dit is slechts maar een klein dingetje, maar bij God is overvloed. Bij Hem is geen gebrek. En bij Hem is veel meer dan dit. Jezus is voor ons aan het kruis gestorven om alle schuld te betalen. Hij is geen veroordeling, Hij zegt, kom maar bij mij. Maar er is wel iets voor nodig. Er is voor nodig dat we erkennen van, ja, ik heb die genade nodig. En dat is vaak al moeilijk om die schroom te overwinnen. Dan zeg je van, ja, ik heb die genade nodig. Maar bij God is er genoeg. De Heer zegt, er is zoveel. Ik wil het je allemaal geven, maar kom maar. Je hoeft je niet te schamen. Je mag komen met je schuld. De Heer zegt, geef jouw schuld aan mij, dan geef ik mijn overvloed aan jou. Dat wil God doen. En dit zet iets in werking. En het leuke ervan is, God heeft het op mijn hart gelegd om dit te doen. En dit is voor beide tot zegen. De broer is daardoor bemoedigd en we zijn beide rijker geworden. Mijn broer is rijker geworden en ik ben rijker geworden. Want de Heer zegt, geef en zal gegeven worden. En ik kan het getuigen uit eigen ervaring, ik leef van giften. En God voorziet, altijd. En als ik ophoud met geven, dan hou ik ook op met ontvangen. Dus ik moet gewoon blijven geven. Dat is gewoon een goddelijk principe. Maar dit werkt in het klein en het werkt ook in het groot. Want dit soort dingen onderwijs ik ook naar ondernemers toe. Want wil je een onderneming hebben die vruchtbaar is? Nou, ga geven. Want door te geven, breng je iets op gang. Dat geldt voor liefde. Als jij op straat iemand een glimlach geeft, krijg je glimlach terug. Wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Dat geldt voor alles. Dat geldt ook voor financiën. Als jij gaat geven, dan kom je in een stroom van de goddelijke zegening terecht. Ik geloof niet dat God een automaat is, hè, van je stopt erin en krijgt. Nee, maar vanuit liefde. Iets in beweging zetten, vrijkomen van geld, loskomen van geld. Hier is mij dat aan het leren, steeds meer. Ik ben nog lang niet volmaakt, maar ik strek me iedere keer uit in geloof. En ik zie gewoon God zegen te trouwen. Nou, dat is niet eens mijn boodschap wat ik wil neerleggen vanmorgen, maar ik had het op mijn hart om dit te doen. Ik wil nog wel even zeggen, als je zegt van ja, ik wil er meer van weten. Ik heb een boekje geschreven dus van schuld naar overvloed. Staat op mijn website, je kunt het gratis downloaden. Zowel in PDF als MP3, dus als je dat wil ontvangen, en dan kun je dat gewoon krijgen. Jezus die deelde ook continu genade uit. Jezus die genas mensen van hun ziekte en van hun kwaal. En dat niet alleen. Jezus die voedde mensen die hongerig waren. Dat was hij continu mee bezig. Vanuit zijn liefde. En bij hem is geen gebrek. Bij hem is overvloed. Hij genas een ieder die tot hem kwam. En Jezus voerde een menigte. Dat is zijn liefde. In zijn liefde is geen gebrek. In zijn liefde is een enorme rijkdom. Ik wil het vanmorgen wil ik iets delen van een geestelijk leider waar ik enorm naar opzie, waar ik enorm veel van leer. En die heeft mij dingen geleerd, die wil ik graag met jullie delen. En het is iemand, ik hou altijd van om naar boodschappen te luisteren van mensen die zelf leven wat ze doen. Of zeg maar leven wat ze spreken. Het is niet zomaar iemand die mooi kan preken, maar als die vervolgens zijn leefstijl niet overeenstond met zijn prediking, dan hoeft het voor mij niet. Ik wil altijd leren van mensen. Eigenlijk kijk ik eerst naar hun daden en dan zeg ik van, hey, wauw, dat is een persoon die spreekt me geweldig aan. Daar wil ik van leren. Dan ga ik kijken, wat zegt hij eigenlijk? Wat doet hij? Hoe is hij tot het punt gekomen? Nou, zo heb ik iemand die mij enorm aanspreekt. En daar wil ik graag jullie bij betrekken. En dat is namelijk Jezus. Die persoon, dat is zo'n geweldig iemand. En als je naar zijn leven kijkt, dan zie je van hij doet wat hij zegt. Hij is zo echt, hij is zo puur. En er zijn een aantal boeken over hem geschreven. Een paar levensgeschiedenissen, vier levensgeschiedenissen. De evangelie, vier evangelieën. En die beschrijven het leven van Jezus. Zijn spreken, maar ook zijn daden. En ik heb me erin verdiept. En met name van één persoon vind ik de beschrijving ontzettend mooi. Dat is van Johannes. Johannes wordt ook wel de apostel genoemd die Jezus lief had. En het is ook iemand die heel dicht bij Jezus leefde. Hij kroop zelfs op een gegeven moment op de schoot van Jezus. Zo dichtbij was hij. Hij hield van hem. En Jezus hield ook van Johannes. En dat zie je ook in het evangelie terug. Het evangelie wordt heel veel verteld over liefde. Maar één ding, één woord komt heel veel in het evangelie voor. En dat is het woord vader. Het woord vader komt in het Johannes-evangelie 120 keer voor. En ik geloof dat het in het Marcus-evangelie uit mijn hoofd komt het 17 keer voor. Om even als vergelijk te nemen. Ja, Marcus komt 17 keer voor. Wat mij nou interesseert is, wat is nou het geheim van Jezus? Wat maakt nou dat hij zo is wie hij is? Jezus die kon namelijk zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Want Jezus nodigt jou en mij uit om in zijn voetsporen te wandelen. Om dezelfde werken te doen die Jezus deed. Om vanuit hetzelfde hart te leven zoals Jezus leefde. Nou, dat maakt mij nieuwsgierig van, nou, zoals Jezus, wow, zo wil ik ook zijn. Maar hoe komt Jezus tot het punt om zo te zijn wie hij is? Nou, daar heb ik op gestudeerd. Ik vind het altijd heerlijk om naar het evangelie te luisteren. Ik heb laatst weer iets nieuws ontdekt. Ik had een tablet gekocht. En er zitten van die applicaties op. Dus ik ging weer gaan zoeken. En er zat ook een bijbel op. En een audiobijbel. En dat was weer nieuw. Daar heb ik een Nederlandse audiobijbel. Dat heet van Faith Comes By Hearing, heet dat geloof ik. En die kun je gewoon dus als je een mobieltje hebt met Android erop, dan kun je dat gewoon gratis downloaden. En een audiobijbel, het Nieuwe Testament is helemaal klaar. Dat is een gedramatiseerde vertelling. Het is gewoon een letterlijke vertelling, maar met wat echter lijkt, dat je er echt helemaal in kunt duiken. Ik vind het heerlijk. Ik heb het Evangelie van Johannes de afgelopen paar dagen een stuk of 4 keer beluisterd. Ik vind het heerlijk om het helemaal in te leven in Jezus, in wat Hij heeft gedaan, wat Hij heeft gezegd, daarin te stappen en het te beleven, te voelen. En daar valt mij een aantal dingen op. En één ding wat ik ontzettend mooi vind, is dat Jezus, die noemt heel vaak het woord vader, hè, 120 keer. In het evangelie. En Jezus die heeft een hele bijzondere band met zijn vader. En dat is het geheim. Dat is het geheim van zijn leven met heel veel vrucht. Jezus was een hele diepe, leefde vanuit een hele diepe verbondenheid met zijn vader. Nou, hoe kwam dat tot stand? Nou, een beetje gissen natuurlijk, want we weten heel weinig tot bijna niks over de kinderjaren van Jezus. Toch sprak maar één verhaal uit. Sprak maar aan, dat staat dat Jezus op 12-jarige leeftijd in de tempel was. En daar staat over dat hij wilde met de dingen van zijn vader bezig zijn. Als ik kijk waar ik het zo gauw heb opgeschreven. Staat Lucas 2 vers 49 en hij zeide tot hen, want toen zijn moeder en vader me gingen zoeken, waarom hebt gij naar mij gezocht? Wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Jezus die had een hele bijzondere band met zijn vader, maar hij had een hele bijzondere band met de schrift. En dat is misschien wel nieuw voor sommigen van jullie, maar Jezus had een hele bijzondere band met de schrift, met de Bijbel, de destijds Joodse Bijbel. Hij was op een of andere manier, was hij daar heel veel mee bezig. Want later in zijn leven zien we ook dat hij daar heel veel uit leerde. In Lucas 4 vers 32 staat, en zij stonden versteld over zijn leer. Marcus 14 vers 49 staat er, dagelijks was ik bij u, lerende in de tempel, maar gij hebt me niet gegrepen. Doch de schriften moeten in vervulling gaan. Jezus haalt de schrift heel veel aan, de Bijbel heel veel aan. En, maar Jezus die las de Bijbel op een hele andere manier dan dat wij vaak doen. Jezus had geen theologische opleiding gedaan. Jezus ging andersom met het schrift. Voor Jezus geloof ik gewoon als de Bijbel zijn contact met zijn vader. Hij las de Bijbel. Hij las de Bijbel als een openbaringsboek. Hij ontmoette daar zijn vader in. En we zien ook dat later als hij leerde, dan leerde hij op een hele andere manier dan de farizeeën leerden. Hij sprak met gezag. Hij had de Bijbel gewoon opgegeten. En daarom was hij ook zelf het woord geworden. Het woord is vlees geworden. Hij had het woord zo in zich, niet de letters, maar het woord. Hij had het. Ieder woord was bij hem een ontmoeting met God. En een openbaring. Hij leefde vanuit openbaring. De Bijbel was een openbaringsboek, maar Jezus had de Bijbel nodig. Hij had het, ik geloof dat het gewoon van kaf tot kaf. Maar iedere letter was voor hem een openbaring. Hij ontmoette God erin. En ik weet niet of je die ervaring kent, ik wel. Ik ken die ervaring dat als je de Bijbel openslaat, dat je daar God in ontmoet. En dat wil God ook. God wil het woord levend maken. En op het moment dat je de Bijbel samen met de Heilige Geest leest, dan is het niet droge stof, dan is dat een ontmoeting hebben met Jezus. Een ontmoeting hebben met God, dan mag je dat indrinken. Ik vind het heerlijk om dan naar de Bijbel te luisteren en dan verplaats ik mij als het ware in het hart van Jezus. En dan zie ik Jezus iemand genezen en dan voel ik gewoon dat die genezing daarin stroomt. Dat de liefde van de Vader, dat hij zegt van ik wil niet dat die persoon zo leeft, want ik heb hem anders bedoeld. En Jezus die zegt ook van ik kan niks doen, tenzij ik het de Vader heb zien doen. Dat was zijn geheim. Jezus strekte zich niet uit naar een genezingsbediening. Jezus strekte zich niet uit om het woord te proclameren. Hij zei, nou, als ik het woord proclameer, dan komt het wel tot stand. Nee, Jezus was met één ding in zijn leven bezig. Om de wil van de Vader te doen. En Jezus die zegt, ik kan niks doen, tenzij ik het de Vader heb zien doen. Jezus zag de Vader dingen doen. Hij leefde zo in gemeenschap, in relatie met de Vader. Hij hield zo ontzettend veel van zijn Vader. En hij proefde gewoon het hart van de Vader. Als hij op straat liep, dan proefde hij het verdriet van zijn Vader voor die vlamde man. Hij zei, ja, maar zo heb ik nooit bedoeld voor die man. En dan vroeg de Vader van, mijn zoon, wil jij hem beter maken? En waarom kon Jezus dat doen? Niet zomaar, want Jezus moest zijn leven daarvoor geven om dat te kunnen doen. Maar Jezus was bereid. Jezus was bereid om de weg te gaan om die man te kunnen genezen. Om de zonde te kunnen vergeven. Jezus zegt, hij gaat zover, zegt, mijn spijzen is de wil te doen, desgene die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Staat in Johannes 4, vers 34. Mijn spijzen, dat is wel mijn diepste verlangen, mijn levensvervulling, alles wat ik wil in het leven, is de wil van mijn Vader te doen. Daar ontving hij vreugde in. Daardoor ging het leven door Jezus heen stromen. Hij was steeds bezig, wat wilt u doen, papa? Wat wilt u nu doen? Heer, ik wil niks liever dan doen wat u doet. En omdat hij zo gericht was, was hij ook niet gericht op het aardse. Dus op het moment dat hij een situatie zag, dan dacht hij niet, oh, hoe moet ik dat nou weer oplossen? Die mensen die hebben eten nodig, ja, hoe moet ik dat doen? Er is hier geen eten. Nee, want hij keek niet naar wat zichtbaar was. Hij keek naar het hart van de Vader. En God is de schepper van hemel en aarde. Dus voor hem is de peulenschilletje om brood te maken. En om vissen erbij te maken. Ik bedoel, hij heeft het heel de aarde gemaakt. Hij heeft alle dieren gemaakt, de bomen, alles. Ik bedoel, voor God is het totaal geen probleem. En Jezus die zag naar zijn Vader. En daardoor gebeurden gewoon wonderen. Hij strekte zich niet uit naar de gave van genezing. Nee, dat hoeft hij helemaal niet. Hij keek gewoon naar zijn Vader. En zijn Vader is God, de schepper van hemel en aarde. Het is toch helemaal niet moeilijk om over water te lopen. God heeft de zee gemaakt. Hij heeft de zwaartekracht gemaakt. Het is toch simpel om iemand te genezen. Hij heeft het lichaam gemaakt. Zou God het lichaam niet kunnen herstellen? Jezus had helemaal geen geloof nodig voor een wonder. Hij had gewoon een blik nodig op zijn Vader. Hij had het nodig om vanuit die hemelse dimensie te kijken. Zich daarin te bewegen. En dat deed Jezus door in gemeenschap met zijn Vader te zijn. En ik noem dat omdat Jezus zegt, en ik wil dat jullie ook zo leven. En dat kan ook, want ik heb de Heilige Geest uitgestart, zodat jullie zullen zijn waar ik ben. En de werken die ik doe, zullen jullie ook doen, en groter nog dan deze, want ik ga tot de Vader, en dan zal ik mijn geest uitstarten, en dan kunnen jullie vanuit diezelfde verbinding met de Vader leven zoals ik heb gedaan toen ik op aarde was. En hoe deed Jezus dat dan? Jezus die bracht tijd door in gemeenschap met zijn Vader. En dat lezen we heel vaak. Ik zal een paar versen lezen. In Markus 1, vers 35 er staat, en vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op en ging naar buiten en hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar. Nou, ik geloof niet dat Jezus allemaal smeekgebeden bij God de Vader ging bidden. Dat geloof ik niet. Ik geloof dat Jezus het hart van de Vader zocht. Hij verlangde gewoon om bij hem te zijn. Want hij hoefde niet eindeloos te strijden en te bidden, dat het kwaad overwonnen zou worden. Wel nee, dat zou hij zelf volbrengen aan het kruis. En Jezus die was daar bij zijn Vader. Hij zoog zich vol van zijn liefde. En daarom dat God de Vader ook uitsprak toen Jezus zich liet dopen. Zie mijn geliefde zoon, hoort naar hem. Die waren zo close. Het was allemaal zo natuurlijk. Toen Jezus wandelde, hij hoefde het ook niet moeilijk te doen. Hij ging ook niet proberen om zieken te genezen. Nee, hij deed gewoon. Want hij leefde in die overwinning. Hij leefde in die hele diepe connectie met zijn Vader. Maar Jezus wil ook dat jij en ik leven in die hele diepe connectie met de Vader. Lucas 6, vers 12, daar staat, en het geschiedde in die dagen dat hij naar het gebergte ging om te bidden, en hij bracht de nacht door in het gebed tot God. Lucas 21, vers 37. Overdag leerde hij in de tempel, doch de nachten bracht hij buiten door op de berg, de Olijfberg genaamd. Zo zag het leven van Jezus eruit. Overdag was hij bezig om mensen te onderwijzen en 's nachts ging hij de stilte in om bij zijn vader te zijn. Johannes 7, vers 53. En zij begaven zich in ieder naar zijn huis, maar Jezus begaf zich naar de Olijfberg. Wat ging hij daar doen? Weer gemeenschap met zijn vader zoeken. Hij wilde zo graag bij zijn vader zijn. Jezus die kon zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En Jezus, de taak van Jezus op aarde is en was om jou en mij in het huis van de Vader te brengen. Bij de troon van genade te brengen. Niemand uitgezonderd, dat was zijn levensdoel. En dat heeft hem alles gekost. Hij zei van, Vader, wat het ook kost, ik wil dat de mensen weer terug aan uw hart komen. Want de mensheid had het verprutst. Jij en ik hebben het verprutst. Maar Jezus zegt, ik wil mijn leven geven, zodat de mens weer terug bij het hart van de Vader kan komen. Want Gods liefde, zijn vaderliefde, gaat naar jou uit. Hij wil niks liever dan jou insluiten in zijn armen. Dan jou deelgenoot maken met zijn enorme genade. Die zo ontzettend rijk is. Die is genoeg voor al jouw problemen in jouw leven op te lossen. En veel meer dan dat. Want hij is niet gekomen om jouw problemen op te lossen. Dus dat is één klein dingetje. Hij is gekomen om jou te brengen in jouw bestemming. In jouw eeuwige bestemming bij God de Vader. Dat is zijn doel. Zijn doel is niet om jou te genezen, te herstellen en je financiële problemen op te lossen. Dat is een bijdingetje. Hij wil jou aan zijn hart trekken. Dat was een beetje het probleem van een heleboel mensen die Jezus volgden. Omdat ze van de broden hadden gegeten. Omdat Jezus zoveel tekenen en wonderen deed. Daarom gingen ze Jezus achterna. Maar dat was toen het puntje bepaald kwam en toen Jezus eigenlijk vertelde waar het echt om ging. Toen gingen een heleboel mensen weer weg. Want ze wilden wel de handen van God, maar niet het hart van God. En mijn vraag aan jullie is eigenlijk, van waar ben je nou op uit? Ben je uit alleen op de zegeningen? Of zeg van nee, ik wil verder. Ik wil het hart van God. Ik wil gaan voor een desnoods dan maar wat minder zegeningen. Want Jezus zegt, als je achter mij wil komen, dan neem je dagelijks je kruis op en volg je mij. En dan zul je proeven van die geestelijke zegeningen. En dan kan het zijn dat je tijdelijk misschien een aardse zegening opzij zet, maar Heer, ik ga voor het hogere. Ik wil voor die geestelijke zegeningen, datgene wat eeuwigheidswaarde heeft. Daar wil ik voor gaan. Zoals David dat zo mooi zegt in Psalm 27. En dat ga ik voorlezen, omdat dat gewoon een mijn hartspsalm is eigenlijk. En ik ben er zo in herken. Psalm 27, David zegt daar, één ding heb ik van de Heer gevraagd. Wat zou jij doen als God één ding van je vraagt? Hij zegt, mijn kind, ik wil jou graag zegenen. Wat zou jij graag willen? Nou, David die zegt dan het volgende. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd. Dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Want hij bergt mij in zijn hut de dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots en nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. Daarom wil ik in zijn tent offeren offers met geschal. Ik wil zingen, ja, psalm zingen de Heer. Eén ding heb ik van de Heer gevraagd. Dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heren. Is dat ook jouw verlangen? Om in het huis van de Heer te zijn. Zeg, ja, eigenlijk maakt al het andere, maakt me eigenlijk niks uit. Als ik moest kiezen, dan zou ik daarvoor kiezen. Voor eeuwig te zijn in het huis des Heer, om zijn lieflijkheid te aanschouwen, om bij het hart van mijn vader te zijn. Jezus zegt ook, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere zal u bovendien geschonken worden. Dus eigenlijk iets waar je niet eens naar hoeft te zoeken. Dus iets wat je wordt toegeworpen vanuit zijn genade. Als jij het hart van God zoekt. Het is maar een korte preek. Dat komt omdat ik wil een uitnodiging doen. En ik wil ook vragen om zometeen dat die stukje muziek wat ik heb gegeven te spelen. Zet me vast zachtjes op.
Het eindgebed is helaas met opname niet goed gegaan. Maar ik wil je graag meenemen in een gebed. Mijn stem is wat hees, maar laten we ons niet afleiden. Ik wil je meenemen in een gebed voor de troon van God. Hemelse Vader, ik wil u danken. Heer, dat uw liefde zo naar ons uitgaat. Heer, dat u zo'n diep verlangen heeft om in diepe verbondenheid met ons te leven en ons uw geest te schenken. Ik wil u danken dat u uw Zoon Jezus heeft gezonden, die het voor ons heeft mogelijk gemaakt om bij die troon van genade te komen. Om deel te nemen aan uw overvloed, om u te ontmoeten van aangezicht tot aangezicht, om gemeenschap met u te hebben, om te leven in die volheid van uw genade. Heer, en wij komen voor uw troon. Heer, en wil u bidden, wilt u ons vullen met uw lieflijkheid, met uw heerlijkheid. Heer, wilt u komen. Heer, want we hebben maar één verlangen. En dat is te zijn in uw heerlijkheid. Voor altijd in het huis des Heren te verblijven. Om daar u te aanschouwen. Om uw liefde te zien, te ervaren, te voelen. Om u te aanbidden. Heer, wilt u ons de genade geven om vanuit die verbondenheid met u ook hier op aarde het leven inhoud en zin te geven. Om uw liefde te weerspiegelen in mijn relaties, in mijn contacten, in mijn werk, in mijn leven. Om net als uw Zoon Jezus uw liefde uit te stralen en mee te delen aan de mensen die hij ontmoette. Heer, u zou door mij heen stromen met uw liefde, met uw geest en met uw kracht. Ik wil u danken dat u hier bent. En dat u mijn leven heelt met uw goddelijke liefde. Ik hou van u. En ik wil u danken dat ik u mag kennen door uw Zoon Jezus Christus. En ik geef mij opnieuw aan u bij vernieuwing. Ik maak een nieuwe toewijding om te zijn voor u alleen. Om bezig te zijn met uw wil in mijn leven. Uw wil die voor eeuwig blijft. Om uw wil te verheffen boven de aardse, het materiële. Omdat wat u wil, uw koninkrijk, dat blijft voor eeuwig. En ik wil me ook inzetten, ik wil bezig zijn met dingen die voor eeuwigheid blijven. Hemelse Vader, dank u voor uw liefde. Heer Jezus, dank u dat u uw leven heeft ingezet, zodat ik voor eeuwig mag verblijven in het huis van mijn Vader. Dank u wel. Amen.